Ik had een preek voorbereid. Ik had hem al in mijn hoofd zitten. Dat doe ik altijd met de Heer in overleg. En die spreken in mijn gedachten. En het is dan fijn, dan ga je met je vrouw bidden de avond ervoor. Ken je dat? En dan krijg je weer een heel ander thema van de Heer. Van dit wordt hem. Nou ben ik wel blij dat het een thema is waar ik vaker over gesproken heb. Dat geeft je dan weer wat meer rust, toch? Maar ik kreeg er ook bij van, Peet, je moet veel uit je hart gaan spreken. Yes. Houden jullie daarvan? Yes. Of willen jullie echt een echte studie hebben? Nee. Ik zal het woord van God zeker als basis gebruiken. Een Bijbeltekst, Lucas 4, vers 18. Daar staat dit. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Nou, deze tekst, die kennen we, die hebben we wel eens vaker gehoord, toch? Vinden jullie het niet een prachtige tekst? De tekst waarin eigenlijk verteld wordt waar Jezus voor is gekomen. Hij is gekomen voor de redding van de mens. Amen, aan het kruis. Maar hij is ook zeker gekomen, niet alleen voor de redding, maar voor het herstel van de mens. De gebrokenheid. Om gevangenen vrijlating te geven. En ik vind dat zo mooi. Jezus zegt ook ergens in Matthäus, ga dan heen, verkondig het evangelie, hè? En breng het goede nieuws, even vrije vertaling. Maak discipelen. En onderhoud hen wat ik jullie geboden heb. De Heer Jezus is gekomen om herstel te brengen. Redding, maar ook herstel. En in het volgende plaatje, als ik dat mag zien, dat hartje wat we net hadden, dan zie je dat hart, de aarde, en de aarde is gevallen na de zondeval in gebrokenheid. De invloed van zonde, die is heftig in de mensheid en op de aarde. Hebben we dat al gezien en geconstateerd? Ik werk bij Cleansing Stream, maar ik sta ook voor de klas. 3 dagen in de week ben ik voorlichter. Ik geef voorlichting op scholen met betrekking tot het roken van tabak, drugs, alcohol en social media en gameverslaving. Nou, dat zijn wel heftige thema's, toch? Dus ik kom op heel veel scholen in half Nederland. Hier nodigen ze mij niet zo snel uit. Ik ben wel een keer ergens in Uggelen geweest, maar dat is nog ver voor jullie. Dus ik kom op heel veel scholen, christelijke scholen en niet-christelijke scholen. En weet je wat ik heb gemerkt? De mens is kapot. Wat een gebrokenheid in deze wereld. Ik heb het een keer gehad op een school in Ridderkerk. Een klas van 23 jongeren. En dan praat je over verslavende middelen, wat het is. Maar wat ik dus altijd doe is ook dit. Ik praat ook altijd over waarom grijpen mensen naar middelen. Waarom? Dat is soms nieuwsgierigheid. Soms eigenwijsheid. Maar heel vaak kom je erachter dat de mens leeg is. En die zich rot voelt, die gaat iets grijpen om zich lekker te voelen. En dat zit diep in de mens. Vele mensen grijpen naar iets als ze zich rot voelen om zich lekkerder en beter te voelen. Dat kan ook de tv zijn, Netflix, WhatsApp, Snapchat, gamen. Maar daar hebben de ouderen hier niet zoveel last van, toch? Jullie zitten niet zoveel achter een beeldscherm, toch? Jullie snoepen misschien meer. Koekjes, chocola. Misschien rook je En ik heb geen oordeel over mensen die roken. We weten allemaal dat het slecht is. Maar je kan grijpen naar iets wat je op dat moment een fijn gevoel geeft. Het drukt even de leegte en het negatieve weg. Ik heb gemerkt dat christenen dat ook best wel kunnen. Ik was dus bezig in die klas en ik noemde wat pijnpunten op in die klas. Gepest zijn, spanningen thuis, gescheiden ouders, het verlies van een dierbare. En het duurde niet lang. Er was veiligheid in die klas. En 17 van die jongeren die braken in de klas, werden emotioneel, gingen huilen. Een niet-christelijke school. En man, wat is er veel kapot in de mens. En ik ben erachter gekomen, in de wereld is dat zo, maar in de kerk ook. En ik wil je niks aanpraten. Maar het leven brengt wel wat mee, vind je niet? Als we gaan kijken naar dat plaatje, dat hart, de aarde. Jezus is gekomen, Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus, die wil meer dan jouw redding alleen. Hij wil je herstellen. Hij wil je bevestigen. Hij houdt zo ontzettend veel van jou, dat hij niet wil dat je blijft zoals je bent. Heb je dat al gemerkt? Ja, je mag komen zoals je bent voor de troon bij God. Hij houdt van je, mee eens. Maar hij heeft meer voor jou. Ik ben nu 32 jaar christen. Ik kwam tot geloof op mijn 20ste. Ik groeide op in een gezin. Mijn vader was een agressieve man. Hij dronk veel. Op jonge leeftijd mishandelde hij het hele gezin op mijn jonge leeftijd. Ik heb gezien toen ik nog in de box stond, dat heb ik gehoord van mijn oma, van mijn moeder, hoe hij mijn moeder sloeg. Ik groeide op in een gezin met veel geweld. Mijn hele jeugd, van kleins af aan, heb ik dat gezien. En hoe ouder ik werd, des te meer kreeg ik zelf ook als slaag, als kind. Ik liep als ventje van 11 jaar met blauwe ogen en blauwe plekken. Ik heb zelfs mijn eigen vader op 12-jarige leeftijd aangegeven op het politiebureau voor mishandeling. Bizar of niet? Huilend op het fietsje ging ik naar het politiebureau. Zat ik daar met zo'n oog. Ik werd verhoord. Kwam er een regisseur bij. Mijn vader hoorde ik binnenkomen in het andere kamertje. Er was een gesprek. En daarna kreeg ik nog een keer op mijn kop van die politieagent dat ik beter moest luisteren. Dat zal nu wel anders gaan. Maar Ik heb nu nog steeds dat ik zo mijn moeder voor me kan zien. Met een mascara doorgelopen. Altijd huilen en sigaretjes roken. Zo ben ik opgegroeid. Kan je je voorstellen dat je dan in je ontwikkeling heel boos wordt van binnen? Als ik in die tijd naar een psychiater geweest had gegaan, zeg maar, dan denk ik dat ik wel een stempeltje had gehad. Waarschijnlijk ADHD, want ik kon nooit stilzitten. Ik was onrustig. Zelfs in mijn slaap. Ik besefte het niet eens, maar ik voelde me rot van binnen. Ik was ook altijd weg. Ik was altijd buiten, bij mijn vrienden. Ik ben hier nou een Loppersum. Hebben jullie ook van die flatjes waar mensen in wonen? Flatjes van 3, 4 hoog of niet? Daar heb je vaak een berging onder. Dat hebben jullie niet hier, hè? Ik kom echt uit de Randstad. Vlakbij Rotterdam, Dordrecht. In Dordrecht, daar kom ik vandaan. Maar onder in die flat hadden wij een berging, een schuur. En daar kwamen wij altijd bij elkaar, de jongens van de straat. Die waren ouder. En daar werd gerookt, daar werd bier gedronken. En ik voelde me heerlijk met die gasten, weet je dat? Want door het roken en door het bier drinken, was nog maar 13 jaar, vergat ik even alle stress en alle spanningen. Totdat er eentje een joint draaide. Je weet wat een joint is? Wiet, marihuana, dat hebben jullie in het noorden ook, hè? Walter, ik weet nog goed, die draaide er een, stak hem aan en nam een paar trekken. Hij zegt, witte wil je ook? Dat was mijn bijnaam vroeger. Ik zei, ja, tuurlijk, geef maar. En ik nam een paar flinke trekken. En weet je, ik zou liegen als het niet zo was, maar ik vond het lekker. Want drugs kunnen een gevoel geven die mensen prettig vinden. Mee eens? Je kan dingen vergeten. En ik vergat alles. Deed ik het die week daarna weer? Nee. Misschien een paar weken daarna. Maar dat had iets bij mij geplant van zo, dit wil ik vaker. En eigenlijk kwam daar al de eerste stap van geestelijke verslaving binnen. En dat duurde niet lang. Binnen een jaar deed ik het heel vaak. En Peter met zijn onrust, die zich rot voelde van binnen, maar het niet besefte, die greep naar iets wat hem een lekker gevoel gaf en wat hem rust bracht. Begon met sigaretten, alcohol, daarna blowen. Een tijdje later was het speed, cocaïne, paddo's, LSD. Op mijn 17e moest ik de deur uit. Politie, arrestatieteams. Ik zat ook al in het criminele circuit op jonge leeftijd. 17-jarige leeftijd verkocht ik al drugs. Zo zie je hoe bizar snel iemand naar beneden kan glijden, mee eens? En een mens heeft eigen keuzes. Maar dat gevoel, dat rotte gevoel, dat wilde ik wegduwen. Kan je dit vertellen? Ik heb zoveel drugs gebruikt. LSD, paddo's, je komt er op een gegeven moment achter. Dat zijn hallucinogene middelen. Er is een andere wereld. Er bestaat een bovennatuurlijke wereld. En ik wist het. En in die jaren heb ik van alles onderzocht. Boeddhisme, New Age, hekserij. Ik zat in het occulte. En ik merkte dat ik daar niet rustiger van werd. Het gaf me alleen maar meer vraagtekens. Meer onrust. Ook 's nachts. Vroeger kon ik vluchten in mijn slaap. Ken je dat? Je zit ergens mee, geslapen en je bent even kwijt. Zijn er mensen die dat ook kunnen? Vluchten in hun slaap. Heerlijk. Maar op een gegeven moment kunnen de problemen en de duisternis zo groot worden in je leven dat zelfs je slaap niet meer veilig is. Op 20-jarige leeftijd weet je, er is meer. Je wil het goede, maar het lukt niet meer. De mensen waar je van hield, zie je niet meer. Ik praat nu even in mijn leven. Mijn moeder zag ik bijna niet meer. Mijn vader sowieso al niet meer. Mijn oma, die altijd voor me bad, hoor je achteraf, zag ik jaren niet meer. En ik wist, er moet wat veranderen, maar het lukt niet meer. Ik weet niet hoe. De demonen die gierden door mijn huis heen. Als wij elkaar aankeken vroeger, dan zagen we gewoon in ons zagen wij iets zitten. Mijn bijnaam was vroeger de Witte Duivel. Niet dat ik zo heel slecht was, maar het groen van mijn ogen zag je niet meer en mijn pupillen waren zo groot. En vroeger had ik echt spierwit haar. Door het vele koffie wordt dat wat donkerder. Maar ken je dat? Je wil veranderen, maar het lukt niet. Op een gegeven moment zat ik in mijn meditatieve houding. En in mijn muziek, ik weet niet of je die kent, Nina Hagen, kennen jullie haar? De ouderen die kennen, dat is echt een rare tante. Maar in die muziek zegt ze, mijn favoriete lied, dat heet God is dood. Dat is bizar, of niet? Maar dat klonk zo lekker, dat lied. En midden in dat lied zegt ze, ik geloof niet, dat zegt ze op zijn Duits, ik geloof niet dat God dood is, maar dat Jezus leeft. En ik had zoiets, Oké. Ik zat in mijn meditatieve houding. Kennen jullie dat van die kaarsen? Gewone kaarsen en wierook, ken je dat? Zo'n apart sfeertje had ik in mijn huis. En ik zat in mijn meditatieve houding en die kaars begon te druipen. En er stond helemaal geen wind en dat was geen druipkaars. Dat was al raar. Maar dat ding dat bleef druipen en ik zat er zo bij. En kennen jullie die ouderwetse salontafels nog met die plavuizen erop? Die vierkant. Ja toch? Die zijn nou. Maar het kaarsvet, dat smolt tussen de voegen door. En toen dat stopte, weet je wat het toen was? Een kruis in de voegen. Dus Nina Hagen zegt wat, raar mens. Begin over Jezus te praten. In mijn meditatieve momenten krijg ik een kruis. En een vriendin van mij die zei, Peet, want ik had gezegd dat ik zo'n onrust had van binnen. Ze zegt, ga met mij mee. Ik ken een vrouw, zij is waarzegster. Die kan je echt wel wat vertellen. Ik zeg, is goed joh. Dus ik gewoon mee, want ik stond open voor alles. Dus ik kom daar in een donker huis. Zo'n oud-Indonesisch vrouwtje. Ja, zo'n heksje, weet je wel. Niet veroordelend, maar... En ze zei, jij moet kruizen ophangen in je huis. Is toch apart dat zo iemand dat zegt, vind je niet? Nou zeg ik dus niet hier in mijn preek, ga naar waarzeggers. Dat zeg ik dus niet. Maar in mijn duisternis zag ik de hand van God naar mij toe reiken. 3 keer op deze manier en zelfs 1 keer in een droom. Dus toen had ik zoiets, wie is Jezus? Namelijk niemand had mij ooit verteld over Jezus. Heel mijn leven loop ik met zo'n ding om mijn nek. Maar ik wist het bestaan niet. Ik wist niet wat het inhield. Heel mijn leven loop ik met een kruis om mijn nek, maar niemand heeft me er ooit over verteld. Toen ben ik zelf gaan zoeken. Dus ik zei tegen mijn moeder, ma, jij gaat altijd naar die rommelmarkt, neem eens een partij van die kruizen mee. En neem ook maar een Bijbel mee. En mijn moeder, echt waar, die kwam aan. En ik hing overal kruizen op in mijn huis, want ik wist, er zit duisternis in mij, in mijn huis, ik weet niet waar, maar het moet weg. Dus echt overal hingen die dingen. Boven de schoorsteen, boven mijn bed, in de gang. En zelfs nog een Bijbel waarvan die kleine gele beestjes uitkropen. Ken je dat? Ja, Menschen, SCH, zo gele. Ken je dat? Heel oud. En die vrienden van mij, die waren echt een hoop gewend van mij. Heel veel. Boeddhisme, ik had boeddha's in mijn huis. Ik had bonsaibomen in mijn huis, sfeertjes. En alles was goed. Hekserij, boeken over dit, New Age. Alles was goed, maar toen ik zei, Jezus Christus, Bijbel in mij, dan word je pas echt voor gek verklaard. Weet je dat? Dat is een no-go area. En weet je, op een gegeven moment had ik zoiets van, wie is die Jezus dan? En er was iets in mij die zei van, ik moet in het Nieuwe Testament lezen. Dus ik pakte die oude vieze Bijbel en ik ging lezen in Matthäus. En ik vond er hele praktische lessen in staan. Ik denk, nou, hier ken ik wel wat mee. Hoofdstuk 1, Matthäus. Hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. Op een gegeven moment werd ik wel een beetje benauwd, hoor. Want er stonden wel heftige dingen in. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Hak je hand af als je... Ik denk, als ik hiervoor ga kiezen, hou ik straks niks meer over. Dit is heftig. Maar Jezus was wel duidelijk. Hij sprak over goed en kwaad en de voorbeelden. Hij was niet veroordelend. Wie de eerste, wie niet zondig, pak de steen en gooi. Hè? En als je, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En, weet je, dat waren dingen, ik denk, zo, wat een wijsheid. Dit moet goddelijk zijn. Zo simpel, zo zuiver. En ik raakte onder de indruk van de Heer Jezus Christus. En ik weet nog goed, dan kom je op een gegeven moment, leer ons bidden. Ik legde op mijn bed die Bijbel iedere avond. En ik ging echt iedere avond bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En ik deed dat ongeveer 3 weken. Iedere avond. Ik moest iedere keer spieken. Want ik kende dat niet uit mijn hoofd. En weet je wat er gebeurde na 3 weken? Helemaal niks. 3 weken bidden, helemaal niks. Terwijl ik was kracht en power gewend in het occulte. Als je onder invloed was van hallucinogene middelen, dan voelde je de kracht en de geestelijke wereld aanwezig. En ik ging bidden naar de Allerhoogste en ik voelde niks. Dus wat deed ik na 3 weken? Ik behield mijn respect voor Jezus, maar op een gegeven moment ging die Bijbel echt in het nachtkastje, deur dicht. Hoppa. Wie heeft dat ook wel, dat je bidt en je ervaart niks. Wees eens eerlijk met me. Wie ervaart het ook vaak? Wie heeft ook al gemerkt, je ervaart niks, maar later, als je terugkijkt, dan zie je dat God wel degelijk aan het werk is geweest. Wie heeft dat ook meegemaakt? Nu zie ik nog meer handen. Ik kende God niet. Ik was bezig om hem te leren kennen. En ik zag wel degelijk, op een gegeven moment, de hand van God in mijn leven. Maar dat zie je pas later. Het gekke was, na die momenten dat ik bad, ik kreeg een hekel en een afgunst aan datgene wat ik deed, waar ik voor stond. Ik verkocht drugs aan mijn eigen vrienden, drugs aan vreemden. Ik stal, ik heelde, ik roofde. Ik had een walging van wat ik deed. Ik had niks meer om trots op te zijn. En weet je, een van de grootste wonderen in die tijd? Ik besloot om te gaan werken. Ik denk, ik ga eerlijk mijn geld verdienen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb in die tijd heel wat werkgevers versleten. Heel wat keren in de ziektewet gestapt. Het was een proces voor mij. Kan iemand een klein beetje snappen waarom? Je bent het niet gewend. Hé, Dijkstra doet dit. Wat doet dit? Kijk dat zelf niet. Nou, totaal geen werkmentaliteit. Ik moest alles weer leren. Voor een maand salaris wat ik normaal in een weekend verdiende, vroeger, of op een avond, moest ik gaan werken. Dat zijn wonderen van God, of niet? Hun geloven het, jullie niet. Maar dat zie je pas later. En dan kom je op een gegeven moment, iemand nodig je uit. Ik had toen verkering met een normaal meisje. En die mensen, die christenen, zij pasten bij christen op en die hadden al een keer gezegd van, joh, ga een keer mee naar de dienst. En neem Peter ook een keer mee. Had ze niet tegen mij gezegd. Maar zij ging dus mee en ze vertelde mij, ze zat achter op de fiets zo in de zomer, ik zat te fietsen. En ze vertelde mij dat ze zondag naar de dienst was geweest en dat ze al eerder hadden gevraagd, vraag ik Peter mee, joh. Maar ik heb al nee gezegd op Peter. Ik zeg, oh, je hebt een beslissing genomen voor mij. Ik zeg, zeg maar, zondag ga ik mee. God gebruikt je trots. Dus ik in die dienst. Ik zit in die dienst, achterin. Het was zomer, korte mouwtjes, tato's bloot, lang haar, oorbellen aan alle kanten had ik toen nog. En ik zit in die dienst. En ik zou bijna kunnen zeggen, de atmosfeer was hetzelfde zo net tijdens de aanbidding. Ik stapte binnen en ik ervoerde een kracht, een geestelijke kracht, want ik was daarmee vertrouwd, de geestelijke wereld. Maar dit was iets anders. Ik voelde, ik ervoer een kracht die ik nog nooit eerder had ervaren. Het ging dwars door me heen en ik moest huilen. Ik dacht, ja, ach, dat doe ik niet. Dus ik ging zitten, versterkte me, maar het ging zo diep door me heen. En wie van jullie kent er ook die momenten dat je aan wordt geraakt door de Heilige Geest en je wordt emotioneel en de tranen komen naar boven? Wie kent dat? Kom op, niet zo kinderachtig, eerlijk zijn. En nou heb ik een andere vraag. En wie houdt dat soms tegen? Is dat slim? Is dat slim? Dat is de Heilige Geest die aan het genezen is. En je gaat het tegenhouden. Voor wie hou je het tegen? Ik heb net daar echt even mijn traantjes laten gaan. En ja, ik moest weer camera op je hoofd, weet je wel. Maar man, wat is het heerlijk om in de aanwezigheid van God te komen. Niet dan? En ik kwam in die dienst en er sprak een hele bekende spreker, Floyd McClung. Nou, dat was dan een grote bekende man Gods. Nou, ik heb geen moer begrepen van wat hij zei. Ik zat achter in die stoel. Ik was gewoon zo aangeraakt door Gods geest, joh. Het ging er niet meer in. Een week daarna vroeg iemand, Peter, ga je mee? Er is een jeugdrally in Nehemia en er komt een evangelist. Ik zei, ja, is goed. Ik wist niet wat een jeugdrally was, ik wist niet wat een evangelist was en Nehemia. Ik wist niet, maar het had met God te maken. Ik ging naar naartoe, er stond een klein mannetje, nou ja, zoiets dan. Ook op zo'n podium en die vertelde echt het evangelie. Dat als je in het reine wil komen met God, dan moet je erkennen dat je een zondaar bent en dat je de verlossende kracht, het werk van Jezus Christus op het kruis, dat je hem moet omarmen. Dat hij voor jouw zonde is gestorven. En dat je je leven aan hem moet geven en je leven moet toewijden aan Christus. En dat hij alles nieuw zou maken in jouw leven. Het was muziek in mijn oren. En achter in de zaal zat ik weer en hij zegt, en als je dat wil, kom je naar voren. Nou, ik schoot uit mijn stoel. Niet van, wil je handje opsteken? Nou, ik kwam naar voren. Ik zei, ja. Ik moet er wel bij zeggen, ik zei tegen mijn vriendin, kom, dit is voor ons. En zij zei, nee, daar zijn we nog niet klaar voor. Ik zeg, mee. En we stonden daar. En ze hebben wel degelijk een keuze gemaakt. Maar ik huilde daar. Ik wist hoe zondig ik was. Hoe kapot en door rot ik kon zijn. Ik had verlossing van zonde nodig. Ik heb dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Dus er was een echt bekeringsmoment tussen mij en God, tussen God en mij. En weet je, ik koos dan voor Jezus Christus 32 jaar geleden, op 20-jarige leeftijd. Dat is de beste keuze geweest die ik ooit heb gemaakt. En dan ben je christen. Ik wist niks. Een jaar lang heb ik mij heerlijk gevoeld. Ik vertelde aan iedereen het evangelie. Al die gekken in Dordt. Al dat tuig, die criminelen. Op de sportschool. Ik vertelde het ze allemaal. Nou, toen was ik helemaal maf. Ik was geloofswaanzinnig geworden. Verhalen. Hij staat met een tamboerijn te dansen op het markt. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Maar mensen verklaren je dan echt voor gek. Maar weet je, ik was blij van binnen. En na dat ene jaar, iedere zondag na de dienst, toen kocht je nog bandjes van de preek. Ken je dat? Ik had ze het hele jaar besteld. Ik vond alles goed. En iedere keer achterin weer zat ik te huilen. En ik ontving de genezing stap voor stap. Dieper en dieper, dieper en dieper. En ik ging op een gegeven moment vasten. Ik begon al net als die christenen te praten. Heer, kneed mij en vorm mij. En ik ga voor u vasten, 7 dagen, alleen maar water. Heb ik gedaan. Heer, uw wil geschieden. En weet je, dat ene jaar was het net alsof God mij als een baby op zijn arm nam. En zei, laat hem met rust, laat hem even bijkomen. Zo heb ik dat eerste jaar ervaren, ook in de kerk. Sommige baby's moeten beschermd worden, ook voor christenen, weet je dat? Die. Dit mag niet. En na dat jaar was het als God zei tegen me, Peet, ga nu als eerste je vader vergeven. Ga je gaan, Peet? Poef, daar ging Peet. Je kan wel gekozen hebben voor Jezus, maar dat brengt verantwoording met zich mee. Amen. Als we even naar het volgende plaatje kijken, dan zien we, wie ben je echt? Ben je aan de buitenkant net zoals aan de binnenkant? God kan momenten geven van rust, van vrede. He, dat zie je ook in de psalmen. Groene weiden, kabbelende beekjes. Maar we hebben ook momenten dat we door herstel heen moeten. Dan moet je gaan vergeven. Dan moet je de diepte in. Velen van ons hebben een masker op. Ik weet er alles van. Altijd maar sterk, je sterk voordoen. Alles weglachen, een grapje maken. Maar hoe zit het met jou van binnen? God wil niet dat je een masker draagt. Is jouw hart ook bezwaard? Huil je van binnen? Of overschreeuw jij jezelf? Ben je misschien in een verslaving terechtgekomen of zit je vast in bepaalde zonden? Als we het volgende plaatje bekijken, dan zie je daar een plaatje wat te maken heeft met de tekst waar ik mee begonnen ben. Hij is gekomen voor de gebrokenen van hart en om gevangenen vrijlating te geven. Je ziet, hij wil van gebrokenheid, wil hij herstel geven. Van gevangen zijn, hij wil je bevrijden. Als we kijken naar het volgende plaatje, dan zien we daar de mens. De mens in gebrokenheid. Allemaal maken we dingen mee in het leven die niet fijn zijn. Ik had het al op jonge leeftijd. Ik had een slecht begin, zeggen ze dan. Maar ik ben er ook achter gekomen, zelfs als je hersteld bent, kan je nog klappen krijgen in het leven. Als christen, Wie snapt wat ik zeg? Het verlies van een dierbare. De kinderen of je kind die verkeerde keuzes maken. Het kan van alles zijn. Thuis in je huwelijk. Je kan verlaten worden. Je kan te maken hebben met fout leiderschap in een kerk. En ik zeg dat overal, wereldwijd waar ik kom. Niet alleen hier. Denk niet dat ik iets heb of verborgen boodschappen. Nee, mensen verwonden mensen. Mee eens? En ook leiders worden weer verwond door het volk. We lopen wat op in het leven. De vraag is, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om? Als we naar het volgende plaatje gaan, dan zien we een uiting van een gebroken hart. Ik zeg altijd, er zijn vaak twee uitingen. Ik ga geen dokter Phil uithangen nu. Maar het punt is dit. Mensen keren naar buiten met hun frustratie of naar binnen. Wie zijn meer naar buiten gericht met je frustraties? Ik zal je even helpen. Het zijn er drie hier. Dat gaat heel goed hier in het noorden. Wie heeft gemerkt dat als je ergens mee zit, dat je je onbewust afreageert op mensen waar je het meeste van houdt? Wie zegt, ja, dat ben ik. Dat zijn er al meer dan net. Je kan door frustraties of verwondheid bijterig worden. Directief noemen ze met een mooi woord. De ander is dit, mag ik het volgende zien? Naar binnen gericht. Die zijn stil. Die hebben niet de juiste woorden op het juiste moment. En later denken ze, had ik maar dit gezegd. Wie zegt, ik ben meer teruggetrokken, ik trek me terug. Een verwond hart, dat brengt vaak wat met zich mee. Een houding, een masker, een uiting. Ik heb wat dingetjes opgeschreven. Bij deze verslavingsgevoelig, zelfmedelijden, zelfhaat, zelfverminking, angst voor afwijzing, maar ook de neiging om anderen af te wijzen. Mag je nog terug naar boosheid? Zo, die gasten zijn goed hier daar, hè? Dankjewel, man. Boosheid ten gevolge van onrecht, misbruik, afwijzing, pesten, zelfverdediging als overlevingsmechanisme. Ik noem er gewoon een paar op. Maar ook weer verslavingsgevoelig. Een slecht zelfbeeld, twijfel over zichzelf, haat naar zichzelf en anderen. Maar ook angst voor afwijzing, maar ook de neiging om anderen af te wijzen. En agressie. Gewoon wat uitingen van een gebroken mens. Nu, jullie hebben vast al gezien en ontdekt, ik ben meer dat teruggetrokken persoontje. Mag ik die nog eens zien? De neerslachtigheid. Ik ben een type, als mij iets overkomt, dan ben ik stil. Of geloof je dat? Echt niet. Ik ben echt een irritant mannetje dan. Dus bij mij uit zich veel in boosheid en frustratie. Ik word bijterig. Dat zit een beetje ook in die voorgeslachten. Wie heeft al gemerkt dat je niet op pa of ma wilde lijken vroeger? Wie heeft dat ook? Wie wilde niet op pa lijken? Wie zijn dat? Wie wilde niet op ma lijken? Wie wilde niet op pa en ma lijken? Kennen jullie dat liedje? Papa, ik lijk steeds meer op jou. Wie kent dat lied? En het is een irritant liedje. Het klinkt goed, maar er zit wel waarheid in. Heb je dat ook gemerkt? Ik heb gemerkt dat ik echt heel wat eigenschappen van mijn eigen vader heb overgenomen. En ik haatte die man tot op het bot. Ik ben vergeten iets te zeggen. Ik haatte mijn vader zozeer dat ik heel wat keren de gedachte heb, ik snij hem hartstikke dood. Ik steek hem neer. Hoe bizar is dat? Een kind van 12, 13 jaar die aan de eettafel zijn moeder ziet huilen, zijn karbonaadje snijdt en denkt, en nou is die van mij. Ik durfde het nooit. Ik denk, als het niet goed gaat, dan pakt hij mij alsnog. Ik heb een keer naast zijn bed gestaan terwijl dat hij sliep. Ik denk, zo kan het ook. Maar toen voelde ik niet die agressie die ik nodig zou hebben. En wat ben ik blij dat ik het nooit heb gedaan, echt niet. Mijn vader heeft nooit sorry gezegd. Nog nooit. Nooit heeft hij sorry gezegd. En dan kom je in de Bijbel tegen, ook weer in Matteüs, dat Jezus zegt dat je moet vergeven. Mag ik het volgende plaatje zien? Daar staat dit. Stap in het proces van herstel. Een van de belangrijkste stappen die je als mens kan doen om tot herstel te komen is vergeven. Mag ik het volgende plaatje zien? Jezus zegt zelf, als jij niet vergeeft, kan de hemelse vader jou niet vergeven. En ik heb gezocht, maar ik zag nergens, behalve als je vader Piet Dijkstra heet of zo. Dat stond er niet. Dus ik moest mijn vader gaan vergeven. En ik kan je dit vertellen. Dan ben je christen en dan wordt dat van je gevraagd. Je weet dat God dat van je vraagt. En dan kom je vader, je laat hem weer toe in je leven. Ik heb hem ook jaren niet gezien. En dan zeg je wel van tevoren, pa, even. Ik ben nu getrouwd. Ik heb kinderen. Eén ding. Bemoei je nooit met mijn huwelijk of de opvoeding van mijn kinderen en gedraag je. Anders kom je er ook nooit meer in. Ik heb hem die grenzen moeten geven. En gelukkig heeft hij zich daaraan gehouden. En hebben mijn kinderen een opa en een oma gekend. Hij was getrouwd. En er is heel veel herstel. Gewoon tot een bepaalde hoogte. Dat heeft er plaatsgevonden. Is best mooi, vind je niet? Maar voor dat moment koos ik om hem te vergeven samen met God. En dan kwam hij, of dan maakte ik hem weer mee. Of, oh ja, ben je jarig, hè? Ja, er ligt hier geld. Kom maar langs. Er ligt hier geld voor je verjaardag. Of daar kwam hij langs met zijn vrouw. En dan begon hij weer op dezelfde manier dingen te doen. Kennen jullie dat? Je vergeeft iemand en ze gaan gewoon door. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dat is zo irritant, vind je niet? Dan denk ik, waar haal je het lef vandaan? Maar ik bleef rustig. En soms lukte het om te vertellen waarom ik de dingen zo ervoer. Maar dat zijn moeilijke processen. En vergeven is niet één keer. Dat is ook een proces. Dat moet je vaker doen. Maar ook je grenzen aangeven. En in sommige gevallen is het zelfs wijs om iemand volledig te blokken uit je leven. Ik geloof in verzoening, maar er zijn uitzonderlijke situaties. Doet dat wel in overleg met wijze mensen. Maar ik durf één ding te zeggen. Toen ik koos voor de vergeving, heb ik zo ervaren dat de Heilige Geest hier rust kwam brengen. Een rust die alle verstand te boven gaat. Daar spreekt de Bijbel ook over. En op een gegeven moment merkte ik, ik ging jeugd met een opdracht doen, een DTS, dan ben je een half jaar op een bijbelschool. En ik was toen 25 jaar of zo, 6, 27 jaar, ik weet het niet eens meer. Maar ik lag te huilen in mijn slaap. Dat is bizar, of niet? En later kom je erachter, God was mijn diepste pijn aan het genezen. Mijn diepe pijn, zelfs in mijn slaap. Want God is een geneesheer. Hij houdt zoveel van je dat hij niet wil dat je met pijn, je pijn rond blijft lopen. En helaas gaat dat niet vaak met een kort gebedje na de dienst. Het zijn vaak processen van herstel. Wie snapt wat ik zeg? Je kan overal naartoe gaan voor je laten bidden, maar je hebt de processen nodig om dingen te verwerken. En ik ben er zo van overtuigd dat de grootste genezing die ik innerlijk heb ontvangen, die begon toen ik mijn vader begon te vergeven. En man, dan ben je wel heel kwetsbaar. Want als jij in dat proces van genezing stapt, dan kan ik niet zeggen dat je heel stabiel bent in die tijd. Dat zeg ik met een lach en een traan. Want ik weet wat het is. Ik heb nu in die 32 jaar dat ik christen ben meerdere processen meegemaakt. Ik ben echt niet zo'n zielig ventje dat constant loopt te huilen. Hè? Even voor de duidelijkheid. Maar je hebt van die momenten. Hup, daar ga je weer. Weer een laag dieper. Maar God is goed. En God wil echt zoveel herstel brengen. Weet je waarom? Je bent zijn zoon. Je bent zijn dochter. Hij houdt van je. Hij wil je zegenen. Hij wil je zegenen. Hij wil graag door je heen werken. Hij wil graag dat jij door gaat geven wat je zelf ontvangen hebt in deze krankzinnige wereld. De wereld is mooi, maar de wereld is gebroken. De wereld wacht tot de zonen. Dat is het seintje dat ik moest op, hè? De wereld die wacht. De wereld die wacht tot de zonen en dochters op gaan staan en gaan schijnen. Dat we tot herstel komen. Dat ze gaan zien wat jij hebt. Dat wil ik ook. Dat zeiden mensen al toen ik misschien nog maar net 2 jaar christen was en midden in mijn pijnlijkste processen zat. Echt, ik voelde me zo ellendig, maar God was bezig. En die gast zei, Peter, die blije christen. En ik denk, wat? Ken je dat midden in je processen, dat het helemaal niet lekker gaat? Schijnbaar zien ze iets. In jou en mij. Maar lieve mensen, je kan zo in slaap vallen als christen. En dit is geen woord van vermaning. Ik praat puur vanuit mezelf. Ik heb jarenlang op een kerkstoel in slaap zitten sukkelen. Dat ik niet meer stapte in Gods aanwezigheid. Om datgene te ontvangen wat hij wilde geven. Genezing. Mijn hart masseren door zijn geest. Dat ik de troep niet naar buiten bracht. Want je hebt elkaar nodig om ook je troep naar buiten te brengen. Toch? Net als die man met die verschrompelde hand. Als jij een verschrompelde hand hebt, dan verstop je die, toch? Dat is geen mooi gezicht. En Jezus zegt, kom eens naar voren, strek je hand uit, publiekelijk. We moeten leren om de troep op te ruimen. Als je kijkt naar het volgende plaatje, mag ik er nog eentje laten zien? Ja, je moet anders denken, maar die andere? Juist, wat is gebondenheid? Jezus is gekomen voor de gebrokenen van hart en om de gevangenen vrijlating te geven. Het is niet alleen innerlijke genezing, soms moeten we ook loskomen van zondige praktijken, toch? Wie doet er wel eens wat fouts? Dan hebben we het niet over een gebroken hart. Gewoon, ik ga niet vragen wat. Hè? Maar de kerk zit vol met boosheid, afgunst, jaloezie, gemakzucht. En dit is geen woord van vermaning, maar ik weet hoe het werkt. Ik weet wat duisternis is en hoe makkelijk je het kan laten zitten in je leven. De zonde van nalatigheid. Dan gaat de wereld kapot. Hebben we nog open gesprekken met elkaar? Beleiden we nog elkaars zonde? Niet de zonde van hem aan hem vertellen. Nee, mijn zonde vertellen. Jouw zonde. Dingen aan het licht brengen. Weet je waarom dat God die dingen van je vraagt? Hij wil meer in en door jou heen werken. Man, we hebben zoveel te geven in deze wereld. Ik praat niet vanuit een luxe positie. Vorig jaar had ik een sabbatsjaar. Man, ik was het allemaal zo zat. Ken je dat? Of hebben wij dat alleen daar beneden? Ik was dat christelijke gedoe zo zat, hè? Ja, niet Jezus. Maar de politiek die ik in christelijk Nederland tegenkom. Je kan zo teleurgesteld raken in christenen. Toch? Dat zijn afleidingen. Wees bezig met God. God is goed. Ik heb gezegd, Heer, geef me nieuwe dingen. Geef me perspectief. En ik ben weer door zo'n tijd heen gegaan vorig jaar. En dat was goed. Maar je moet wel doorzetten. Weet je dat? Je moet wel doorzetten. Oppassen dat je niet valt in bepaalde zwaktes. Heb je nog mensen naast je heen? Mensen dat als het echt niet meer gaat, dat het zo moeilijk is. Want die dingen kan je meemaken als christen. Hè? Het is niet altijd ergens op de top van de berg. Nee, je gaat soms ook heel diep. Maar heb jij nog mensen naast je? Mijn eigen voorganger en vrouw hebben we naast ons getrokken van, joh, even samen, regelmatig praten, regelmatig bidden. En dat heeft zo geholpen, gewoon om weer met mensen te praten. Het gaat goed met ons, even voor de duidelijkheid. Ze zeggen wel eens in Nederland, shit happens, it does. We hebben te maken met een vijand, maar we hebben ook te maken met ons vlees. Hoe ga je ermee om? Je bent niet alleen. God is erbij. Ik heb het zo gemerkt. De laatste maanden weer. God ervaar ik weer op een andere manier. Hij is trouw. Hij is echt trouw. Op de momenten dat je het niet ervaart, hij is er. Ga door. Ga door. ga door. Vader, ik bid uw zegen over een ieder hier. U bent de heelmeester. U bent een goede God. En de gedachten die u over ons koestert, dat zijn gedachten van heil, van vrede en van een goede toekomst. Zelfs al gaan we door moeilijke dingen heen, u bent bij ons. Uw geest woont in ons. U bent naast ons, u bent achter ons, voor ons, boven ons en zelfs in ons. Heer, u bent een goed werk begonnen in ieder van ons en u zal het volbrengen. 1 Filippenzen vers 6. Filippenzen 1 vers 6. Vader, ik bid zo uw shalom uit over een ieder hier. Uw vrede. Uw heilzame hand. Heer, ik bid genezing uit. Over mensen die door moeites heen gaan. Er is hoop. God is trouw. Ook al weet je niet wat God aan het doen is. God weet wel wat Hij aan het doen is. Amen.